Thank you. Goedemiddag luisteraars. U bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht Zuid. Om 5:00 willen we met de middagdienst beginnen. Dan volgt hier nu de liturgie. Eerst nog enkele mededelingen. De voorganger deze middag is dominee Florimco van der Ree uit Capelle aan de IJssel. En orgel speelt David van der Vlies. Nou, welkom en mededelingen. Zingen we uit de nieuwe berijming, Psalm 84, vers 5 en 6. Dan volgen foto en groet en daarna Psalm 43, vers 1, 3 en 4. Uit de oude berijming. Daarna volgt gebed en dan komt de schriftlezing daarna. En die is uit Genesis 23. Na de schriftlezing zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 39, vers 3 en 6. Dus eerst is de schriftlezing uit Genesis 23 en dan wordt gezongen Psalm 39, vers 3 en 6 uit de nieuwe berijming. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool en volgende collecten. En dan is de verkondiging. Er staat geen speciale tekst bij, maar die is dus uit Genesis 23. Na de preek zingen we uit gezang 459, vers 1, 3, 5, 7 en 8. Dus gezang 459 is na de verkondiging, de versen 1, 3, 5, 7 en 8. Daarna volgen dankzegging en voorbeden. Vervolgens zingen we uit Op toonhoogte lied 396 vers 1 en 2. Dat is Kroon hem met gouden kroon. Dus gezang 396 vers 1 en 2. Kroon hem met gouden kroon. Daarna volgt de geloofsbelijdenis. Daarna opnieuw uit het lied 396, het derde couplet, Kroon hem de vredevorst. Dus eerst 396 uit op toonhoogte de eerste twee versen, dan de geloofsbelijdenis en daarna het derde vers. Gevolgd door de zegen. Tot zover, ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Ben ik zo te horen? Ja, geloof het wel, hè? Goedemiddag, gemeente, gasten in ons midden en alle die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook dominee van der Ree, die ons vanmiddag wil voorgaan. Er zijn geen bijzondere mededelingen. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 84, vers 5 en 6. Wens u een gezegende dienst.
Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. We leiden onze afhankelijkheid. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. En hij groet u, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng me door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, daar mij uw gunst verbijt. We zingen Psalm 43, de versen 1, 3 en 4. Zullen we samen bidden en danken? Ja, Heere, dat willen we u vragen. Of u uw licht en uw waarheid wil neerzenden. Dat die ons voorgaat, ook in deze dienst. En op al onze wegen. Dat die ons de weg wijst, Heere. Dat u zelf dat doet, Heere Jezus. U bent immers het licht en de waarheid. Zo heeft u uzelf ook bekendgemaakt in deze wereld. En we danken u dat u ons als gemeente samenbrengt vanmiddag, hier in de kerk of ook als we de dienst thuis mee beluisteren. En dat u uw licht en uw waarheid wil geven in onze duisternis. En te midden van alle verwarring en te midden van alle onwaarheden aan onze kant. Heere, we mogen ons leven voor u openleggen, ons hart voor u openleggen. Ja, geef dat we dat zullen doen. Kom met uw Heilige Geest in ons midden vanmiddag. Opdat uw woord voor ons open gaat. Dat u tot ons spreekt en we uw stem mogen verstaan. En Heer, laat dan uw licht mogen komen. Ook over de grote dingen van de dood die in de wereld gekomen is. Heer, op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar mogen we daarbij stilstaan. En laat het dan inderdaad licht worden, zelfs bij deze dingen. Het einde van ons aardse leven. Heere, laat het licht mogen worden, doordat we u, Heere Jezus Christus, ontmoeten en zien vanmiddag. In al uw majesteit, als de overwinnaar. Over zonde, dood en duivel. Heren, wilt u zo uzelf aan ons bekendmaken vanuit de Bijbel, vanuit uw woord. En spreek tot ons, spreek tot de gemeente. En geef ons een open hart en open oren om uw stem te verstaan. Heren, wij komen ook samen in een wereld waarin die verwarring telkens opnieuw onze aandacht vraagt. Als we maar even het nieuws volgen, Heren, dan zien we het. Dan zien we ook de gebrokenheid. Dan zien we hoe over alles zoveel, hoe in alles zoveel kapot gaat en zoveel gebrokenheid is. Dan zien we, Heren God, hoe uw schepping onder het oordeel ligt. Wij bidden u. Wilt u en ieder die in deze wereld zich inzet om iets van uw licht te laten horen en te laten zien, ook met de daad. Of u en ieder wil zegenen in dat werk. En Heere, dan bidden wij voor het werk van in uw koninkrijk. De breedste zin van het woord. Heere, laat en ieder die van u daarin een taak heeft gekregen, een bijzondere taak, gezegend mogen worden, maar ook tot zegen mogen zijn. Maar Heere, wij krijgen allen van u de taak om te getuigen van het licht in het duister van deze wereld. Rust ons daarvoor toe. Geef ons daarvoor moed. Geef ons daarvoor uw woorden en een barmhartig hart. Heren, we bidden u of u met ons wil zijn hier in de kerk, maar ook als we de dienst thuis mee beluisteren. Heren, we kunnen het soms missen als we niet meer naar de kerk kunnen komen. Wilt u ook bij dat gedeelte van de gemeente zijn? Wilt u zich ook over hen ontfermen, Heren? En hoort u zo naar ons bidden. In de naam van Jezus Christus. Onze Heer en Heiland. Amen. Gemeente, we willen de Bijbel open doen in het Bijbelboek Genesis. Ik wil met u lezen Genesis 23. Genesis 23 is de schriftlezing voor vanmiddag. Als we dat hebben gelezen, willen we met elkaar zingen Psalm 39. Daarvan het derde en het zesde vers. Daar zingen we ook over de eindigheid van ons aardse leven. Daar zal het ook over gaan als we luisteren naar Genesis 23. Want daar lezen we over Sara die gestorven is. Genesis 23. En ons antwoord zingen we met Psalm 39 vers 3 en 6. Sara leefde 127 jaar. Dat waren de levensjaren van Sara. En Sara stierf in Kirjat Arba, het tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. En Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen. En daarna stond Abraham op, ging weg van zijn doden en sprak tot de Hethieten: ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u, maar geef mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en begraven. De Hethieten antwoordden Abraham en zeiden: luister naar ons, mijn heer, u bent een vorst van God in ons midden, begraaf uw doden in het beste graf dat we hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren om uw doden te begraven. Toen stond Abraham op, boog zich voor de bevolking van dat land en de Hethieten en sprak tot hen: als het met uw goedkeuring is dat ik mijn doden uitdraag en begraaf, luister dan naar mij en pleit voor mij bij Ephron, de zoon van Zohar, zodat hij mij de grot van Machpela, die hij bezit en die aan de rand van zijn akker ligt, zal geven. Laat hij mij die voor de volle prijs geven, zodat ik een eigen graf heb te midden van u. Ephron nu zat te midden van de Hethieten. Ephron de Hethiet antwoordde Abraham ten aanhoren van de Hethieten, van alle die naar de poort van zijn stad gekomen waren: nee, mijn heer, luister naar mij, de akker geef ik u, en de grot die erop ligt geef ik u ook. Voor de ogen van mijn volksgenoten geef ik u die, begraaf uw doden. Toen boog Abraham zich voor de bevolking van dat land en hij sprak tot Ephron ten aanhoren van de bevolking van dat land: als u werkelijk Ephron bent, luister dan toch naar mij. Ik zal u geld voor de akker geven. Neem het van mij aan, zodat ik mijn doden daar kan begraven. Ephron antwoordde Abraham en zei: mijn heer, luister naar mij. Een stuk land van 400 sikkels zilver, wat maakt dat voor verschil tussen mij en u? Begraaf uw doden. En Abraham luisterde naar Ephron en Abraham woog voor Ephron het geld af waarover hij ten aanhoren van de Hethieten gesproken had, 400 sikkel zilver, naar de gangbare waarde voor de koopman. En zo ging de akker van Ephron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot die daarop gelegen is en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot, over op Abraham als zijn eigendom. Voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren. En daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela, tegenover Mamre, het tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. Zo ging de akker met de grot die daarop gelegen is, als een eigen graf over van de Hethieten op Abraham. Tot zover. Als antwoord op de verkondiging zingen wij gezang 391. Daarvan de verse. Gezang 459. Gezang 459, daarvan de verse 1, 3, 5, 7 en 8. En dat doen we in wisselzang. Vers 3 wordt alleen door de dames gezongen en vers 7 alleen door de heren, en de andere coupletten zingen we gezamenlijk. Dus gezang 459 in wisselzang, vers 3 de dames en vers 7 de heren, verder de aangegeven versen. We staan stil bij Genesis 23, het gedeelte dat we hebben gelezen, en ik lees nogmaals met u de eerste twee versen. Sara leefde 127 jaar, dat waren de levensjaren van Sara. En Sara stierf in Kirjat Arba, het tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. En Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren en ouderen. Laten we vanmiddag eens op bezoek gaan bij Abraham. We brengen een rouwbezoek. Want als je in de buurt van de tenten van Abraham komt, normaal gesproken is het daar een drukte van belang. Abraham is een rijke nomade geweest. Hij heeft vele kuddes en die moeten worden gewijd. Hij heeft heel wat personeel in dienst en het is toch altijd een drukte van belang. Waar normaal gesproken zijn dienstknechten in de weer zijn met van alles, daar is het vandaag anders. En de meisjes die al die monden van het personeel en ook van Abraham en Sara en Isaac moeten voeden, ze doen het hoognodige. Bij de tenten van Abraham is het stil. Het leven is tot stilstand gekomen. En dat wat er gebeurt, dat gebeurt met bedrukte gezichten. Wat is er aan de hand? Nou, de dood is gekomen. Sara is gestorven. De oude Sara, 127 jaar is ze geworden. Hoge leeftijd. Maar nu is ze er niet meer. Nou ja, haar lichaam nog wel. Ze ligt opgebaard in Abrahams tent. Maar je kunt roepen wat je wilt. Je kunt praten wat je wilt, maar ze antwoordt niet meer. Ze is er nog wel, maar tegelijkertijd ook al helemaal niet meer. Abraham bevindt zich in die dagen die wij ook mee kunnen maken als een geliefde van je gestorven is. De dagen tussen het overlijden en de begrafenis in. Die dagen waarin het zo op je afkomt, dat je afscheid moet nemen, moet loslaten. De dagen waarin het zo bitter is en het tot je doordringt dat hij, zij niet meer bij je is. De dagen waarin het zo zichtbaar wordt dat je als mens meer bent dan een lichaam. Het lichaam is er nog wel, maar de ziel, het eigene van je geliefde, die is er niet meer. Meent, in de tenten van Abraham is de dood gekomen. En wat is de dood? Een afschuwelijk iets. Oh ja, het kan soms ook een verlossing zijn. Als iemand heeft geleden, wanneer lichaam en soms ook geest zo aan het aftakelen waren, dan kan het een verlossing zijn. Een einde aan het lijden, een einde aan pijn en moeite. En wanneer iemand het leven los mag laten in de hoop op het eeuwige leven, dan is het ook een verlossing. Maar de dood is tegelijkertijd toch iets verschrikkelijks. Want de dood brengt scheiding. Jij leeft door. Maar die ander, die is er niet meer. En wat geeft dat een verdriet? Rouw is zo rouw. De Bijbel noemt de dood de laatste vijand die overwonnen moet worden. Een vijand, een tegenstander. Die er overigens gekomen is ten gevolge van de zonde. Want dat zegt de Bijbel ook. De dood is het loon op de zonde. Je zou toch willen dat het er gewoon niet was. Goed, dat is niet realistisch. U heeft vanmorgen ook de namen gehoord van hen die vanuit uw gemeente in het afgelopen jaar zijn overleden. We weten maar al te goed dat die dood er is. Maar je zou toch willen van niet? Waarom is het er eigenlijk? Hoe komt het dat er een eind komt aan ons aardse bestaan en dat geliefde je dan ontvallen? Nou zegt de Bijbel, die dood die hoort er ook eigenlijk niet te zijn. Maar hij is er omdat de zonde er gekomen is. De dood is het loon op en het gevolg van de zonde. Omdat u en ik vanuit onszelf de Heere God niet dienen en kennen zoals het moet. Daarom geldt voor ons allemaal dat eenmaal de dood zal komen. De dood ligt als een doem over heel de schepping heen. Het is het oordeel over een gevallen, in zonde gevallen wereld. En het is de werkelijkheid waarin we leven en bestaan, nadat de zonde daar is gekomen. En gemeente, alles en iedereen is eraan onderworpen. Soms komt die dood nog voordat een ongeboren kind het levenslicht zag. Soms komt hij ook midden in het leven. Soms ook komt hij in je ouderdom. Maar Psalm 89 zingt: wie van ons is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Gemeente, ook Abraham die krijgt ermee te maken. Hij heeft zijn Sarah, zijn lieve vrouw, zo heel lang bij zich mogen hebben, maar nu is ze gestorven. En denk niet dat Abraham het licht opneemt zo van: ach, ze is zo lang bij me geweest, 127 jaar, dat mag je toch wel een voltooid leven noemen. Nee. Natuurlijk, hij zal er dankbaar voor zijn geweest. Maar kijk wat hij doet. Nu Sarah gestorven is, gaat hij zijn tent binnen om rouw te bedrijven over Sarah en haar te bewenen. En in gedachten zie je hem dan daar zitten. Naast die baar, die oude man. Die baar waarop zijn Sarah ligt. Zijn koninginnetje. Want dat betekent de naam Sarah, vorstin, koninginnetje. En Abraham die geeft volop ruimte aan zijn verdriet. Gemeente, ook al heb je iemand lange tijd bij je mogen hebben, ook al kan het overlijden inderdaad een overlijden, een over het lijden heen komen zijn. Die rauwe werkelijkheid, die is er. Voor Abraham dat zijn Sarah er niet meer is. Opvallend dat Abraham haar in Genesis 23 telkens zo noemt. Mijn dode. Mijn dode. Ze is nog steeds van hem. Zo voelt het. Zo is het. Meer dan ooit beseft hij hoe verbonden hij is geweest aan haar. En hoe hun beider leven een eenheid is geworden in al die jaren dat ze samen waren. En nu de dood een scheiding heeft gemaakt, nu is het als een vijand die het gelukt is om het geluk te verstoren. Een vijand die eenzaamheid brengt en verdriet geeft. Een vijand die hun twee-eenheid kapot gebroken heeft. En je ziet de tranen over zijn wangen lopen. Hij beweent haar. Hij huilt om haar. Gemeente, Abraham die geeft alle ruimte aan zijn verdriet. Hij staat stil bij die verschrikkelijke werkelijkheid van de dood. Hij zit daar in zijn tent. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Hij zit daar in zijn tent bij de gebrokenheid van de schepping. De zondige gebrokenheid. En ook voor Sara kwam de dood. En gemeente, dan zijn dan Abrahams tranen niet en ook onze tranen niet. Ten diepste tranen om het verlies van het paradijs. Heb je zo ook wel eens je eigen tranen geproefd? Natuurlijk, als je korter of langer geleden gehuild hebt om het verlies van een geliefde, dan huil je omdat je hem of haar moet missen. Maar huil je dan niet ook omdat je eigenlijk zou willen dat het was zoals ooit? In het paradijs, zoals de Bijbel erover vertelt. Toen was de dood er niet. Er was geen rouw, er waren geen tranen. Daar was het alleen maar goed. Huilen wij niet om onze geliefde gemeente, omdat we ten diepste willen dat het niet gebeuren zou. Niet zou kunnen gebeuren. Zijn ten diepste onze tranen, soms zonder dat we dat misschien altijd zo beseffen, maar zijn ten diepste onze tranen niet tranen van innige spijt? Kon het maar anders gaan? Konden we elkaar maar voor eeuwig, voor altijd vasthouden, maar ja, zo is het niet. De dood komt onherroepelijk en ook Abraham kan zijn Sara niet vasthouden, want dan lezen we hoe hij zich op een zeker moment losmaakt van zijn plek bij de baar, want er moet een begrafenis worden geregeld. Raar is dat altijd. Je zit vol met verdriet, met gevoelens en gedachten, er gaat van alles door je heen en dan komt de begrafenis ondernemen. En dan moet je opeens een heleboel praktische keuzes maken. Wanneer zal de uitvaart plaatsvinden? Welke tekst komt er op de kaart? En al die dingen meer. Allemaal keuzes moet je maken. En eigenlijk staat je hoofd er helemaal niet naar. Maar tegelijkertijd wil je het zo goed mogelijk doen. Als laatste eerbetoon aan hem, aan haar. Als laatste stukje zorg dat je nog geven kan. Abraham die gaat op weg om de begrafenis te regelen. Maar dat is voor hem nog eens extra moeilijk. Want hij is een vreemdeling in het land waar hij woont. Een vluchteling. Een asielzoeker. En u weet, in al die eeuwen is dat niet veranderd. En een vluchteling, een vreemdeling, ja, die heeft niet zoveel rechten. Die kan niet zomaar zeggen, ik wil het zus of ik wil het zo. Meer dan 60 jaar woont hij met Sara nu al in dit land, bij Hebron. Daar waren ze ooit aangekomen na een lange reis. Een reis die ze waren gaan maken omdat de Heere God aan Abraham had gezegd, Abraham, neem je vrouw, je bezitting en ga op reis naar het land dat ik je wijs. Breek je tent op. Want daar in dat land wacht jou een veelbelovende toekomst. Daar zal ik, de Heere God, wonen. En jouw nakomelingen zullen daar talrijk zijn. Ik zal je tot een groot volk maken. En vanuit jouw nakomelingen zal mijn zegen over de hele aarde gaan. Zo had de Heere God het tegen Abraham gezegd. En met die belofte was Abraham op pad gegaan. En telkens had de Heere God die belofte ook herhaald, ook op momenten dat Abraham eraan was gaan twijfelen. Zou het nou wel? Had hij het nou wel goed gehoord, want het duurde allemaal zo lang. Zou de Heere God wel echt waarmaken wat hij had beloofd? Maar telkens was de Heere er geweest met zijn belofte. Dit land, Abraham, dit land is het land van mijn belofte. Ik zal het geven. Aan jou, aan je nakomelingen, hier zullen ze wonen. Hier gaat mijn belofte in vervulling. Ooit. Maar dan sterft Sara en Er is nog geen vierkante centimeter van hem. Hij kan er niet eens begraven. En dan gaat Abraham naar de inwoners van het land, de Hethieten. Hij zoekt hen op en je krijgt de indruk dat ze in een soort van volksvergadering in de poort bij elkaar zijn geweest. En Abraham die vraagt hen nederig en beleefd om een graf voor Sara. En wat dan opvalt, gemeente, is met hoeveel respect Abraham bejegend wordt. Die Hethieten noemen Abraham in vers 6, u bent een vorst van God in ons midden. En daarom willen ze hem ook graag een graf geven. Begraaf uw doden in het beste graf dat we hebben. Abraham, zoek maar gewoon een mooi graf uit. We gunnen het je. Niemand van ons zal weigeren om het je te geven. Waar komt dat respect vandaan? Abraham was een factor van belang geweest om rust te brengen in de regio daar. Hij had een veldtocht ondernomen tegen Kedorlaomer. En er was een verbond gesloten met Abimelech, de koning van Gerar. En Abraham was rijk geworden. Door al die dingen heen, en misschien ook nog wel door dingen heen die wij niet weten, die niet in onze Bijbel staan. Door al die dingen heen was er iets van God in Abraham zichtbaar geworden. De Hethieten hebben het opgemerkt. En ze noemen hem een vorst van God. Een afgezant, een ambassadeur van de Heer. Dat is toch wel bijzonder. Als de mensen zo naar je kijken, als ze je zo zien. Want als je naar Abraham kijkt, gemeente, dan, en ook naar zijn leven kijkt, dan heeft hij echt niet altijd alleen maar goede dingen gedaan en goede keuzes gemaakt. Oh, zeker niet. Van hem geldt ook echt niet dat straks zijn nabestaanden zullen zeggen, nou, Abraham, dat was alleen maar goed. Voor hem ook niet. Maar dwars door alles heen is iets van de Heere God zichtbaar in hem geworden. Het heeft door Abraham heen gewerkt. De Hethieten zien in hem een ambassadeur, een vorst van de Heere God. Ze zien in hem Gods goedheid, Gods genade en liefde oplichten. Gemeente, is dat niet bijzonder? Misschien heb jij ook wel zulke mensen in je omgeving. Mensen die heus niet alleen maar goed zijn en goed doen, maar bij wie je toch iets ziet van de Heer, van hemzelf. Als je aan hem of haar denkt, of misschien ook wel als je aan hem of haar terugdenkt, omdat ze er nu niet meer zijn, ja, dan was er iets in zijn, haar leven, waardoor je wist, ze hebben een geheim. Ze kennen God. En niet alleen maar met je verstand, maar het doet wat met je. Het wordt zichtbaar. In Abrahams leven wordt erdoor gekenmerkt dat hij dicht bij de Heere wilde leven. Hij wilde hem zoeken. Hij luisterde naar zijn stem en ging op reis. En telkens weer komt hij bij de Heere God terug. Is dat niet het geheim? Want als je God zoekt, als je bij hem en bij zijn woord leeft, dan werkt de Heilige Geest in je. Dan komt er iets in je op gang, waardoor anderen het kunnen opmerken. Hij zei, ja, het is niet van zichzelf, maar van God, van Christus. Zijn liefde, zijn zachtmoedigheid, zijn gerechtigheid. Het wordt zichtbaar in je leven. Bij Abraham is dat te zien geweest. En dat dwingt respect af. En nu hij voor zijn Sara, zijn vorstin, een graf zoekt, wordt Abraham genoemd de vorst van God. En de Hethieten willen hem wel een graf geven. Zoek er maar in uit, Abraham. We zullen niet weigeren. Maar dan wil Abraham dat niet. Hij wil niet een graf krijgen. Hij wil er een kopen. Want dan gaat het gesprek met die Hethieten verder. Abraham die bemerkt hun welwillendheid. En hij vraagt of ze kunnen bemiddelen bij ene Efron. Want die bezit een stuk land en daar ligt aan de rand van die akker een spelonk. De spelonk van Machpela. Daar wil Abraham Sara begraven. En eerst is Efron dan nog heel voorkomend. Abraham, ik geef je die akker en die spelonk, die krijg je er ook bij. Het is goed. Maar als Abraham dan nogmaals aangeeft dat hij het echt wil kopen, dan noemt Efron, ja, zo'n beetje terloops, de prijs van 400 shekel zilver. En nou had Efron misschien verwacht, gemeente, dat Abraham nog wel zou gaan afdingen. Het is heel gebruikelijk in het oosten en 400 sikkel zilver, dat is een ontzettend groot bedrag. En Jeremia wordt een akker verkocht voor 17 sikkel zilver. Nou weten we natuurlijk niet hoe groot die landerijen zijn geweest waar het over gaat, dus het is wat moeilijk vergelijken, maar 400 sikkel zilver, dat is een verschrikkelijk hoge prijs. Heeft Efron het wel serieus bedoeld, zou je bijna kunnen afvragen. Maar ja, hij noemt het wel. Kennelijk is hij toch niet alleen maar zo gul. Hij zet nu hoog in om straks na de onderhandelingen er een mooie prijs aan over te houden. Maar Abraham aarzelt geen moment. Hij pakt zijn portemonnee en hij weegt 400 shekel zilver af. En hij geeft pardoes aan Efron. En de koop wordt officieel gemaakt. Er zijn getuigen bij, het wordt, zeg maar, zouden wij zeggen, notarieel vastgelegd. En de deal is gesloten. Gemeente, waarom wil Abraham dat stuk grond nou per se kopen? Waarom wil hij dat graf voor Sarah kopen? Gaat het in dit gedeelte om Oosterse onderhandelingstactiek? Met veel respect over en weer? Nooit helemaal direct? Maar uiteindelijk toch gewoon uitkomend op keihard geld. Waar Abraham dan vervolgens ook nog intrapt, zou je kunnen denken. Want hij dingt niet af. Hij betaalt zomaar de volle prijs. Hij gaat meteen akkoord. Nou, als je vreemdeling in Israël bent. Misschien bent u er wel eens als toerist geweest. Dan kan het je overkomen. Wij zijn dat zo niet gewend. Maar als je op reis gaat naar Israël, dan leer je al snel om af te dingen, als je wat koopt daar. Dat is heel gebruikelijk en anders is je portemonnee echt zo leeg. Gemeente, dat is niet waar het hier om gaat. Abraham wil die spelonk en dat stukje grond in het beloofde land zelf in bezit krijgen. Machpela, het graf waar hij zijn Sara gaat begraven, is namelijk het eerste stukje van de vervulling van Gods belofte. Eindelijk. Eindelijk na al die jaren krijgt Abraham voet aan de grond in Gods beloofde land. En het staat er met nadruk in vers 19. Daar begroef Abraham zijn vrouw Sara in het land Kanaan, het beloofde land. In zijn eigen stukje Kanaan. En gemeente, dan wordt dat graf van Sara opeens wel een heel bijzonder stukje grond. Want het is dan weliswaar voor Sara en ook voor Abraham het stukje grond waar heel wat verdriet is. Het is een graf op een begraafplaats. Nou, daar kunnen je tranen stromen. Bij alle herinneringen en bij weten dat de dood zo verscheurend is. Het lijkt het eindpunt te zijn van ons bestaan. Maar het graf van Sara is tegelijkertijd iets nieuws. Het begin van de vervulling van alles wat God heeft beloofd. Israël heeft dat land verkregen. En ook al werden ze er in de geschiedenis keer op keer verdreven. Ook nu is het hun land. En in dat land is het heil gekomen. Voor heel de wereld. een goede boodschap, een evangelie, dat de dood het einde niet is. Dat God bezig is geweest en nog bezig is om te verlossen. Ook van de banden van de dood. En dat wie in Christus sterft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Gemeente, Abraham koopt dit stukje grond om zijn vrouw te begraven en te midden van al zijn verdriet en van zijn afscheid dat hij moet nemen en dat hij haar missen zal, gaat er toch een nieuwe toekomst open. Het is een graf waar niet alleen maar die zwarte sluier van wanhoop en verlies overheen ligt. Een graf dat niet alleen maar ervan getuigt dat er nu eenmaal niets meer aan te doen is. En dat de doem van de dood over alles heen ligt. Nee, Sara's graf is ook een teken van hoop. Dat de dood als Gods oordeel over de zonde niet het einde is. Niet zijn laatste woord. Want hij gaat zijn belofte waarmaken. Het graf van Sara. Spelonk van Machpela en de akker eromheen. Het is het eerste stukje grond in deze wereld. Concreet, tastbaar, je kunt het aanwijzen. Daar. Waar straks Jezus zal wandelen. De Zoon van God. Grote nakomeling van Abraham en Sara. En daar zal Jezus Christus verkondigen. Het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je, geloof het evangelie. Ja, er is hoop. Hoop dat die dood, dat de dood niet het einde is. Hoop dat je inderdaad eenmaal zal kunnen zeggen. Het is er niet meer. Aftakeling, het verval, het sterven. Het is weggedaan. Gemeente, Sara's graf doet denken aan dat andere graf. Het graf waarin Jezus werd neergelegd. Wat werd er om hem ook niet gerouwd en gehuild. En het leek alsof het allemaal over was. Met wat hij had gezegd dat het koninkrijk komen zou. Maar toen 3 dagen later vrouwen kwamen en discipelen kwamen, was het graf leeg. Jezus was opgestaan. En hij verscheen aan hen. Als de levende. Als de Zoon van God die gestorven was aan het kruis. En de dood was ingegaan, maar die de dood heeft overwonnen. Hij is sterker dan de dood. Hij werd opgewekt. En hij leeft in eeuwigheid. Weet je, als Abraham Sara begraaft in Machpela, dan is dat voor hem natuurlijk allemaal nog toekomst. Er moeten nog eeuwen voorbij gaan. Het is allemaal nog geloof. Hoop. Dat God het eenmaal keren zal. Maar dankzij Jezus mogen we het weten en zien. Ja, inderdaad. Wie in Christus sterft, zal leven. En ook voor ons is het nog geloof en hoop. Maar God is bezig. Hij was er in Machpela mee bezig. En door de tijd heen heeft hij er naartoe gewerkt, naar de komst van zijn Zoon Jezus Christus. En ook nu werkt hij toe naar zijn tweede komst. Want eenmaal, zo heeft hij het zelf beloofd, komt Jezus Christus terug. En dan zal hij oordelen. Wie hem niet toebehoort, gaat verloren. Die sterft een eeuwige dood. Die zal het nieuwe Jeruzalem niet beërven. Maar wie in hem is ontslapen, zal mogen leven op een nieuwe aarde. Met een nieuw, goed lichaam. En daar zal geen rouw zijn, geen verdriet, geen tranen, geen ziekte, geen pijn. Daar is het een en al heerlijkheid. Gemeente, vandaag wordt jij uitgenodigd. Geloof in mij, zegt Jezus. Geloof je deze belofte van God? Hou je je daaraan vast? Wie in mij gelooft, zegt Jezus, die heeft het eeuwige leven. En wie in hem sterft, die kan begraven worden met hoop. In de hoop op het eeuwige leven. In de hoop en het geloof. Dat zo'n graf waarin wij onze geliefde leggen, het einde niet is. Het is ook een nieuw begin. Want wie in geloof stierf, is het aardse bestaan te boven. Letterlijk. Dat bestaan van ons, dat zo bedreigd wordt door zonde, dood en kwaad. Maar zij zijn het te boven. En ook een lichaam dat nu rust in de aarde, zal het te boven komen als Christus terugkomt. Gemeente, wat een perspectief. Wat een perspectief geeft de Heere God ons. Hij heeft zijn schepping niet losgelaten. Jezus Christus heeft het oordeel gedragen. Hij stierf aan het kruis op Golgotha en hij laat niet los. Hij laat u en jou niet los, maar nodigt je uit. Geloof in mij. Wijd je aan mij toe. Wees niet van jezelf, maar wees van hem. Want als je zijn eigendom bent, dan is er troost, dan is er moed, dan is er nieuwe kracht en gegronde hoop. Hoop op het eeuwige leven, dat in Jezus Christus opengaat. Hij is de deur naar Gods heerlijk koninkrijk. Abraham begroef zijn vrouw Sarah met verdriet. Maar tegelijkertijd was er iets waar hij zich aan kon vasthouden. Een klein stukje van de vervulling van Gods belofte mocht hij zien. Zijn hoop mag ook uw hoop zijn. Het vraagt geloof. Het vraagt om Jezus aanwezigheid in je leven, zodat je een ambassadeur zult zijn van levende hoop. Want voor wie gelooft, is de dood het einde niet, maar een nieuw begin. In Jezus Christus, de opgestane. Ben je zo'n ambassadeur? Loop je zo ook mee in de stoet van pelgrims? Die zijn ten diepste vreemdelingen hier op aarde. Want hun toekomst ligt hier niet. Die ligt in de hemel, bij Jezus Christus. Maar loop je dan zo mee, door de nacht van strijd en zorgen, schrijdt de stoet der pelgrims voort. Vol verlangen, hoop, naar de morgen, waar de hemel hen verhoort. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, laat dat onze toekomst mogen zijn. Dat we zo door de nacht op weg zijn naar huis. Het vaderhuis. Bij u, trouwe vader. En we mogen elkaar erbij trekken en erin meenemen. We mogen het onze kinderen voorleven en ze mee op weg nemen. Heere, we hopen en bidden u. Wilt u toch geven, Heere, dat ze ook die weg zullen vinden en zullen gaan? Dat ze pelgrim zullen zijn? En Heere, laat ons dan zo hoop mogen hebben. En onze ogen mogen vestigen op de toekomst. Want Heere, de dood heeft niet het laatste woord. U heeft het laatste woord gesproken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En aan Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Heer Jezus, we verwachten U uit de hemel. En wij bidden U, Maranatha, kom spoedig, Heer Jezus. Verlos uw kerk. Verlos uw schepping. Maak haar nieuw. En geef, Heere, dat wij daar eenmaal zullen zijn. Op die nieuwe aarde. Daar zal gerechtigheid en vrede wonen. Daar is de dood er niet meer. Daar is er geen rouw, daar zijn er geen tranen. Daar bent u. U die alleen maar goedheid bent. Heren, zo mogen we uw woord vanmiddag ontvangen. En geef dat we dan in geloof en met verwachting onze weg mogen gaan. Heilige Geest, wilt u dat ook geven aan ons? En laat dat licht dan ook mogen vallen. En die waarheid voor ons ook waar mogen zijn. Als we op deze zondag misschien wel in het bijzonder ook hebben gedacht aan hen die niet meer bij ons zijn. De geliefden die we moesten begraven. Van wie we afscheid moesten nemen. Heere, ze zijn in onze gedachten. Vertroost ons met dit evangelie, dit goede nieuws van uw opstanding, Heere Jezus Christus, nadat u het oordeel gedragen hebt, het oordeel van de dood. Wij danken u, Heere, dat we vanmiddag hier in uw huis ook mochten zijn en dat we deze diensten van vandaag mochten meemaken. Als we straks worden uitgezonden de wereld in, gaat u dan met ons mee, Heere. Wees in de komende week ook bij ons. In alles wat onze aandacht vraagt, in de verantwoordelijkheden die we dragen. De plekken waar u ons een plek geeft. Heere, laten we daar ook mogen zijn als pelgrims. Als vreemdelingen, omdat onze toekomst niet hier op aarde ligt en we dat weten, maar we onze toekomst zoeken en vinden bij u, Heer Jezus Christus, in de hemel. Heer, wilt u dan ook wegnemen wat ons bij die dingen vandaan houdt? Wilt u ons brengen aan uw voeten, Heer Jezus. Wij bidden u of u met deze wereld wil zijn. Als we om ons heen kijken, zien we, Heere, hoe de dood overal heerst. En wij bidden u, Heere, voor allen die ook in de afgelopen week werden getroffen door terreuraanslagen. Ook in Egypte. Maar ook elders in de wereld. Allen die getroffen zijn door oorlogsgeweld. Allen die telkens opnieuw hebben moeten meemaken het verscheurende van de dood. En dat de dood scheiding maakt. Door honger, door epidemieën. Heer, we bidden u, ontfermt u zich over deze schepping die in al haar voegen kraakt en zucht. Verlos haar, Heer Jezus. Kom spoedig. En wilt u bij allen zijn die proberen om op die plekken waar de nood het allerhoogst is, goed te doen en iets van licht en liefde en vrede te brengen. Zegen hun werk en ondersteun hen daarin. Heren, wij danken u dat u ons zo samenbracht. Wij bidden u ook in het bijzonder, Heren, voor hen die misschien nog maar kort geleden te maken kregen met de dood in hun eigen omgeving, heel dichtbij wellicht. Heren, wilt u ons ook juist dan vertroosten met uw heilrijke rechterhand? Wilt u genadig vergeven onze zonden en wat niet naar uw wil was, ook in deze dienst? Wilt u ons gebed aanvaarden in de naam van Jezus Christus? Hoor ons om Hem alleen. Amen. Voordat wij ons geloof belijden, willen we nu met elkaar zingen lied 396 uit de bundel Op Toonhoogte. We zingen allereerst de eerste twee coupletten. Kroon hem met gouden kroon. Laten we nu ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen, alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen. We doen dat vanmiddag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en willen dan als ons laatste lied zingen, lied 396, vers 3. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.